Kijk of Christ, die doet het wel, ik hoor het. Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Vandaag gaat dominee Vogel, onze eigen predikant, in beide diensten voort. Na deze morgendienst zijn de verkiezingen voor ambtsdrager in beide vergaderruimten hier achter de zaal. De stemmen worden met 3 groepen geteld. Iedere groep bestaat uit 3 kerkenraadsleden en 2 gemeenteleden. De gemeente wordt vertegenwoordigd door Henk en Lisbeth van der Kamp, Johan en Ellie Bosland, Nathan Biemond en Martijn Boshoven. Komende woensdag, 14 maart, is het middag voor gewas en arbeid. Er zijn 2 diensten, gezamenlijke dienst in de Kandelaarkerk, om 3:00 middags en 19:30 avonds. Volgende week zondagochtend gaat dominee Breeman voor. In de middagdienst is het een themadienst voor jongeren en medewerking van de preesband. Daar is daarna een bespreking en tussen de kerk. En de bespreking is een gezamenlijke maaltijd. Deze dienst beginnen we met het zingen van gezang 173. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De tekst voor de preek is straks uit Johannes 13, vers 35. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Gedeelte uit de geschiedenis van de voetwassing. En daarbij past wel dat we ook Psalm 133 zingen ziet. Toch hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. We zingen nu eerst vers 1 en vers 2. zingen vers 3 van diezelfde psalm, nadat ik gelezen heb met u de woorden van het verbond, vanuit het Nieuwe Testament dit keer. Ik lees met u een gedeelte van de apostolische vermaning van de apostel Paulus uit Romeinen 12. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en hou vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. We zullen samen bidden om Gods zegen bij de opening van zijn woord. Laten we bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn op deze zondagmorgen hier in de kerk gekomen. Dit kerkgebouw waar uw gemeente is samengekomen. De gemeente van de Heere Jezus. En we hebben daarna net van gehoord en van gezongen. Jeruzalem, hier geeft de Heer zijn zegen. Nu zijn wij Jeruzalem niet, maar dit is wel de plek, ook een plek, waar mensen samenkomen in uw naam. En zo zijn we ook hier samengekomen. Niet als mensen die iets hebben met Zuidhoven, maar mensen die het willen hebben van u. Die willen drinken uit de bron die Christus is. We danken u dat u ons hier samenbrengt. En dat we ook mogen weten, en dat omdat u dat zelf belooft, dat u ook op deze plek uw zegen wil geven. Leven wil geven, tot in eeuwigheid lazen. Heren, en soms denken we, ja, wat moeten we met de kerk? En soms denken we wel van, is dat wel de plek waar ik naartoe moet gaan? Maar als we dit soort woorden weer horen en zingen, dat u Ook op deze plek, waar mensen zijn samengekomen. En waar mensen het samen van u verwachten. Als we dan horen dat u daar uw zegen wil geven, dat u daar zelf woont. En dat u daar zelf aanwezig bent. Heren, waarom zouden we weggaan? En waarom zouden we u loslaten? Waarom zouden we de vrede van u loslaten? Heren, we belijden dat we de vrede en de vreugde van het leven zo vaak op heel andere plekken zoeken. Dat we die zoeken waarvan we denken, daar zal het zijn omdat de meeste mensen daarheen gaan. Of omdat de meeste mensen dat mooi vinden. Maar alleen u hebt woorden van eeuwig leven. En ook al zou iedereen weggaan. Heer, geef dan dat wij zelf, ja, dat ook voor onszelf helder mogen hebben en mogen zien. Dat er geen andere mogelijkheid is dan de weg naar u. Dat er geen andere plek is dan bij u. Wat mensen ook bedenken, wat mensen ook vinden. En wat er in ons eigen hart ook leeft. Heer, u weet het ook, wat er allemaal bij onszelf kan zijn. Om die vrede in de weg te staan. Heer, we hebben net gelezen ook de woorden uit Romeinen 12. En dat komt ook wel weer op ons af. En zo moeten we ook weer zoeken naar de weg voor ons leven. Niet gericht op onszelf. Niet gericht alleen maar op onze eigen dingen. Maar gericht op de koning en zijn koninkrijk. Wilt u ons genadig vergeven wat wij niet goed doen. En waar we ook niet van los kunnen komen. Wilt u ons genadig vergeven de drive in ons om voor onszelf te leven. Om met onszelf bezig te zijn. Wilt u ons vergeven dat we zo weinig gericht zijn op u en uw koninkrijk. Heere, helpt u ons door uw geest om een ander spoor te gaan. Het spoor van Christus. Ook vandaag lezen we weer uit dat hoofdstuk van de voetwassing. Heere, maak ons klein. Kleiner dan uw zoon. Geef dat we leren knielen bij het kruis, maar ook bij elkaar. En geef dat we zo uw gemeente mogen zijn. Heren, maak ons sterk in u. Denkt u aan ons zoals we hier gekomen zijn of zoals we meeluisteren via de kerktelefoon. U weet waar we mee bezig zijn. Misschien zijn we wel heel ergens anders met onze gedachten. Misschien zijn er zoveel dingen in ons leven die ons afhalen van u. Misschien zijn we daar zelf wel debet aan dat we gewoon het overal zoeken behalve bij u. En dat onze gedachten daardoor zo verward zijn. U kent ons allemaal. Wilt u dwars door alles heen uw woorden spreken in ons leven. We vragen van u, denkt u aan de kinderen die zo naar de zondagschool gaan of die nu op de crèche zijn. Zegent u ook hen en hen die leiding geven daaraan. Geeft u ons zo met elkaar de gezegende dienst. Niet alleen ons, maar heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt. Zegent u uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Zegent u uw kerk op zoveel plekken in deze wereld. Zegent u uw kerk ook hier in Dordrecht. Heren, laat uw koninkrijk zich mogen uitbreiden. En laat uw koninkrijk mogen komen. Hoort u ons barmhartige Vader uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het Evangelie van Johannes. De laatste twee keren hebben we ook uit Johannes 13 gelezen. We lezen nu vanaf vers 21 tot en met 35. Johannes 13, vers 21 tot 35. Jezus heeft de voeten van zijn discipelen gewassen, heeft uitgelegd wat dat betekent. Niet alleen maar dat ze aardig voor elkaar moeten zijn, maar dat hij juist ook zo zijn dienstwerk aan hen verricht. En dat dat dan ook de weg is voor zijn discipelen. Hij heeft gezegd dat een van hen die met hem zijn brood eet, hem zal verraden. En daar gaat hij op verder. Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. En hij getuigde en zei: voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. De discipelen dan keken elkaar aan in twijfel over wie hij dat zei. En een van zijn discipelen, die Jezus lief had, lag aan in de schoot van Jezus. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij zou vragen wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. En deze ging tegen Jezus' borst liggen en zei tegen hem: Heere, wie is het? Jezus antwoordde: die is het aan wie ik het stuk brood zal geven nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen begreep met welke bedoeling dat hij dat tegen hem zei. Want sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei: koop wat wij nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken, en hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken, en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen u: waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En het laatste vers is dus de tekst voor de preek. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. We gaan eerst met elkaar zingen, lied 436. Wat een vriend, want hij droeg de straf die ik had verdiend. En daarna mogen de kinderen naar de zondagschool en dan wordt er hier gecollecteerd voor de kerk en de diaconie. Straks na de preek zingen we gezang 476, vers 2 en 4. In het stukje wat ik geschreven heb, zijn er twee regels bij de morgendienst, bij de preek staat er. De kerk is niet in de eerste plaats een gemeenschap met dezelfde doelstellingen, maar een gemeenschap met dezelfde bron, Christus. Nou, dat wil ik eerst even uitleggen wat ik daarmee bedoel. We hebben allerlei soorten verenigingen in het leven. Denk maar eens als je in een flatgebouw woont of in een appartementencomplex, dan heb je een vereniging van eigenaren. Nou, wat is de doelstelling van die vereniging van eigenaren? Nou, het in stand houden van gebouwen en opstallen, om het zo te zeggen. Wat delen die mensen allemaal met elkaar? Nou, vaak hetzelfde dak, maar dat is het dan ook. Hè? En ze hebben misschien nog eens een keer een gezellig uitje, één keer per jaar. Als het tenminste lekker loopt in die vereniging. Maar het is eigenlijk een vereniging zonder dat je nou zegt, van wat zit daar nou veel passie in? En wat delen we nu veel met elkaar? Ja, dat dak boven ons hoofd is niet onbelangrijk trouwens. Maar je voelt allemaal wel aan, dat is toch een ander soort vereniging dan bijvoorbeeld een voetbalvereniging of een schaakvereniging. Een schaakvereniging, laat ik het daarover hebben. Nou, dan moet je toch wel een of andere passie gemeenschappelijk hebben, hè? En dat is het schaken. Maar de doelstelling van die vereniging is eigenlijk gewoon schaakwedstrijden organiseren. Met elkaar schaken. Hè? En je deelt eigenlijk alleen die passie, maar wie die ander nou is. Ja, dat is degene die zo en zo hoog staat, die grootmeester is. Of dat heel graag zou willen, maar denkt dat hij dat nog ooit zal kunnen behalen, maar dat nog toch nooit zal behalen. Nou, dat soort gedachten krijg je dan. Wat is nou de kerk? Is de kerk ook zo'n soort vereniging met, ja, met dezelfde doelstellingen? Wat zouden de doelstellingen dan kunnen zijn? Nou, je zou kunnen zeggen van doelstelling van de kerk is het in stand houden van de christelijke eredienst. Doelstelling van de kerk, nou, is een beetje een vage aanduiding natuurlijk. Vrij formeel, maar is een doelstelling, oké. Okay. Het organiseren van activiteiten voor de leden. En dat kan te maken hebben met catechese, dus vormingsactiviteit. Met jeugdwerk, gezellig jeugdwerk om het zo te zeggen. Ouderenwerk, kerkdiensten, allerlei activiteiten die, waarvan je zegt van nou, die zijn voor onze leden en daar proberen we onze leden mee tevreden te stellen of dat proberen we voor onze leden te organiseren. Omzien naar elkaar hoort trouwens ook bij de kerk. Ja, dat moeten we dan ook organiseren, want onze leden willen dat er aandacht voor hen is en daarom doen wij het. En toch werkt het niet zo, hè? Terwijl we het wel vaak onbewust zo denken. Het werkt helemaal niet zo. Je kunt niet zeggen, ik ben lid van de kerk omdat ik er naartoe ga. En daarom moeten er activiteiten plaatsvinden. Want het vervelende is dat ik bepaalde activiteiten van de kerk ook helemaal niet leuk vind. Dat vinden we allemaal niet. Er zijn mensen die zeggen van, nou ja, ik hou absoluut niet van vergaderen. Nou, dan moet je net in de kerk komen, zeg. Of ik hou echt niet van zingen. Nou, dan moet je nou echt weer eens een keer naar de kerk komen. Dus met andere woorden, je kunt allerlei doelstellingen hebben. En dat je denkt, ja, maar als ik daaraan moet voldoen, en als ik dat mooi moet vinden, en als ik dat mooi moet vinden, en als ik daaraan mee moet doen. We zijn geen vereniging van kerkmensen, hè. Want een vereniging van kerkmensen, dat zou je kunnen zeggen, dat is de vereniging tot instandhouding van het christelijke gedachtegoed. En de christelijke dingen, waarden en normen. Maar dat zijn we niet. Gemeente, we leven in een tijd waarin heel veel dingen veranderen. Dat is een open deur misschien, maar zo is het. En ik moet zeggen, het is niet gemakkelijk om het allemaal bij te benen. was dat natuurlijk ook wel zo. Dan had je allerlei mensen die verontrust waren. Zeg, ja, maar welke kant gaat het op? En waar moeten we nou naartoe? Tegenwoordig hebben we in het algemeen, ook in het bijzonder in de kerk, zoiets van, nou ja, het zal wel. Het zal wel, het gaat wel door zoals het gaat. Een vorm van gelatenheid die soms ook wat moeilijk te peilen valt. En na te denken, hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat er een vorm van gelatenheid is over dingen waarvan je zegt van, ja, maar dit is toch de kerk? Hoe kun je daar nou gelaten over zijn? Hoe kun je nou zeggen, nou, het zal wel, het zal wel. Dus doe maar. En het gaat zonder mij ook wel door. Hoe kun je dat nou doen? Als het gaat over de kerk. Nou, misschien wel hierdoor. Omdat we toch vergeten zijn wat de kerk is. En we zijn al heel snel geneigd om te zoeken naar onze gemeenschappelijke doelstellingen. En die moet je dan steeds weer bijstellen. En dan moet je steeds weer wat anders aan verbinden. En dan moet je steeds weer vet volmaken. Of weer wat anders. Ja, want onze doelstelling is dit, onze doelstelling is dat. Nou, wat is onze doelstelling? Ja, dat we goed jeugdwerk hebben. Nou, wat is nou precies goed jeugdwerk? Nou, dat ze het naar de zin hebben. Oké, maar ja. Ik kan wel andere situaties bedenken waarin jongeren het erg naar hun zin hebben. Daar hoef je niet voor naar de kerk te gaan. Ja, maar er moet wel iets van de Bijbel bij. Oké, maar wat dan van de Bijbel? Nou, dan ga je al denken van ja, goed jeugdwerk, wat is dat nou? Als dat nou de doelstelling is. Goed pastoraat, maar wat is nou goed pastoraat? En als we dat met elkaar afstemmen, willen we dat dan ook ontvangen? Of is het gewoon dat je zegt, nou als er wat is, dan moet ik enzovoort. Moet ik erop kunnen rekenen. Goede diensten willen we hebben. Maar wat zijn goede diensten? Waarin je fijn kunt zingen? Is dat het? Of dat je stevige preken hoort? Is dat het? En als je dan merkt dat er minder betrokkenheid komt bij heel veel doelstellingen. Dat is iets wat in de hele samenleving zo is hoor. Maar ook bij ons. Hoe ondervangen we dat dan? En wat moeten we dat dan aan doen? Moeten we het leuker maken? Nou, dat is het niet altijd. Moeten we het professioneler maken? Professioneel jeugdwerk bijvoorbeeld. Professionele diensten. Moet het spannender worden? Moet het uitdagender worden? Is dat het? In Handelingen 2 staat er zo mooi dat de kerk groeide. En de Heere deed dagelijks toe aan de kring van hen die behouden werden. En er staat een heel simpel zinnetje voor. Ze stonden in de gunst van het hele volk. Dat staat ervoor. En dan denk ik van, ja, dat is zo belangrijk. Dat is nou zo'n belangrijk zinnetje. En ze stonden in de geest, in de gunst van het hele volk. Ze kwamen dagelijks samen, staat er ook bij trouwens. Ze waren trouw. En ze stonden in de gunst van het hele volk en de Heere deed dagelijks toe. En van die discipelen die gevangen werden, die apostelen, Johannes en Petrus, dan lezen we ook in Handelingen. En ze komen, dat die fariseërs en dat Sanhedrin op een gegeven moment zegt, ja maar dat zijn de mensen die bij Jezus hoorden. Ze herkenden ze dat zij bij Jezus waren. Dat is meer dan dat ze zeiden, oh ja, volgens mij heb ik hem wel eens bij Jezus gezien. Dat zei dat meisje daar tegen Petrus daar in de hof. Maar jij hoort ook bij Jezus. En ze heeft dat zeker gezegd nadat ze hem hoorden spreken met die rare tongval uit Galilea. Mensen uit het noorden haal je overal uit. Nou, dat was in Israël ook. Jij hoorde ook bij hem. Nee, die discipelen verleken op hem. Ze hadden iets van hem. Nou, en daarover gaat het nou juist. Hieraan of hierdoor zullen alle weten dat je discipelen van mij bent. En dat is niet omdat we een gemeenschappelijke doelstelling hebben. De verbreiding van het koninkrijk, dan maak je het nog mooier. Maar dat is omdat je put uit diezelfde bron. Christus. Kerk zijn is niet zozeer, we doen dit en we doen dat en we doen dat. Kerk zijn is veel meer, en In de allereerste plaats. Drinken uit diezelfde bron. Dat is veel belangrijker dan dezelfde dingen leuk vinden, dezelfde dingen goed vinden. En het scheelt zoveel. Als dat nou het punt is, ook in onze gemeente, dat we drinken uit die bron. Maar ja, kun je zeggen, is dat nou wel zo belangrijk dat je het daarover hebt? Is het nou zo belangrijk? Is het niet veel belangrijker dat we leren geloven, dat we dat voor onszelf leren geloven, dat we daarmee bezig zijn, dat we goed in de gaten krijgen wie we zijn, dat we dus heel sterk ook met onszelf, op onszelf gericht worden. Of, nou niet op, zelfs, op onszelf gericht worden, maar wel dat we zeggen van, nou ja, je moet het ook iets persoonlijks maken. Dit wat ik nou zo bijzonder vind in dit gedeelte. De Heer Jezus zegt, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Hè? Judas gaat weg. En zijn vader zal hem verheerlijken en God zal verheerlijk worden. Dit is het moment. En daarom geef ik je een nieuw gebod. Dit is het moment van de hele wereldgeschiedenis. Het kruis komt eraan. En daarom geef ik je een nieuw gebod. En hieraan zullen alle weten dat jullie discipelen van mij bent. Dus juist op het moment, en het is zo belangrijk, dus juist op het moment dat het erom spant, dat Jezus zijn leven gaat geven, gaat hangen aan een kruis, gaat het om deze dingen die ik net noemde. Dan zeg je, nou, dat zal er wel toevallig staan. Nee, staat er niet toevallig. Zo is dit hoofdstuk ook begonnen. En voor het feest van het Paascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. En hij pakt een schaal met water en hij pakt die doek om de voeten te wassen en af te drogen. Begrijp je wat ik je gedaan heb? Vraagt hij daarna nog. Zoals ik jullie gedaan heb, moeten jullie ook elkaar doen, zegt hij erbij. Dus juist op het uiterst belangrijke moment gaat het over deze dingen. En kijk eens aan het kruis. Ziet er twee mensen staan. En denk niet aan het kruis van, hij hing daar zomaar gevoelloos. Nee, met een verschrikkelijke pijn. En dan ziet hij twee mensen staan. En dan zegt hij tegen de een, zie je moeder. Tegen de ander zegt hij, zie je zoon. Zie je dat dit van belang is? Dat het hier blijkbaar om gaat. Dat het niet zomaar iets is. Dat het iets heel christelijks is, van Christus is, om elkaar lief te hebben. Ja, dat zien we in dit gedeelte natuurlijk heel sterk, hè? Want Jezus, even iets over de voorgeschiedenis. Jezus heeft gezegd dat een van hen hem zou verraden. Hij zegt, hij komt er met een gestrekt been in. Eén die mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Die pakt mij. Die verraadt mij. Steekt een mes in mijn rug. En dat houdt Jezus bezig. Het ontroert hem, staat er. Hij raakt zijn geest in beroering, staat er. Eén van jullie zal mij verraden. Pijnlijk. Heel pijnlijk. Verraden. Dat je zegt van, ik voel me echt in de steek gelaten door mijn vrienden. Mensen die mijn brood eten. Ze beginnen na te denken, ja, wie zou dat zijn? Wie zou dat zijn? En Petrus die wenkt de discipel die naast Jezus aan lag. Ze lagen aan tafel. En die kan het zo even vragen aan Jezus. Wie is het? Nou, die met mij het brood eet en indoopt. Die is het. En daar gaat Judas. Doe het snel, zegt Jezus. Ze begrijpen het niet, maar Judas wel. En de Satan krijgt vrij spel. En dan zegt Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. Ga ik het vanmiddag ook wat verder over hebben. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. Nu is het moment van, je zou zeggen, Judas gaat weg, het is nacht, staat er nog bij, niet voor niks. Nu is het moment van de dood. Nu is het moment van het verraad. Nu is het moment van de pijn, de tuin van de pijn. Van het kruis, van het oordeel. Nee, dit is het uur van de verheerlijking, zegt Jezus. Dit is Gods uur. Alle dingen gaat hij nu volbrengen. Dit is het moment waar God naar uitzag. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Dat heil heeft God niet doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoongespreid. Dat wat Gods vreugde was, wat Gods doel was, dat gaat nu beginnen. Nu Judas weg is. Het verraad kan komen, de dood kan komen en de heerlijkheid van Christus kan komen. Dit is het gloriemoment. Zo verheerlijkt God zichzelf. En Jezus gaat nu zijn eigen weg, zegt hij. Maar ondertussen en voor altijd, als u elkaar lief hebt, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Hierdoor zullen alle weten dat u discipelen van mij bent. Ik vind het zo bijzonder dat het daarover gaat. Juist op dit moment dat je zegt van, er speelt van alles, Judas is er en het verraad komt, de dood komt en de pijn komt, het oordeel van God komt en over de zonde van de mensen, dat komt en Jezus weet dat allemaal. En hij heeft het over dat we elkaar moeten lief hebben. Dat is het nieuwe gebod. Dat is het gebod dat leeft uit mijn verzoening, zeg maar. Dat heb ik nou bewerkstelligd. Daarover gaat het nou. Dat je elkaar lief hebt. Dat mensen weten dat je bij mij hoort. Vreemd, hè? Dat is weer toch vreemd? Dat is eigenlijk dat je denkt van ja, op dit moment moet het gaan over God en mijn zaligheid. Dat hij aan het kruis hangt, mijnentwege, mij ten zegen van de vloek maakt hij mij vrij en zijn sterven zalig mij. Dat je denkt, het gaat over mij. Wat hij hangt voor mij, mijnentwege. En dan gaat Jezus het hebben over die ander. Dan klopt het wel een beetje hoor, of helemaal natuurlijk, maar er staat ook zo mooi in de geloofsbelijdenis van Nicea. Dat hij voor ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel. Ook voor ons heeft geleden. Niet voor mij, heel persoonlijk, ja ook. Maar het gaat niet alleen om mij. Hij sterft voor de wereld. En hieraan zullen alle weten dat je discipelen van mij bent. Dat je elkaar lief hebt. Maar wat is dan dat liefhebben? Ook even over hebben natuurlijk. Wat is dan dat liefhebben? Dat is een goede vraag. Het is ook een heel eenvoudig antwoord. En je moet het niet vergelijken met die doelstellingenclubs hè, van de Vereniging van Eigenaren. Dan zeg je niet dat we elkaar liefhebben. Nee, we hebben één dak en we moeten zorgen dat het goed blijft. Of we vinden het zo leuk om met elkaar te schaken. Dat is het niet. En soms vinden we dingen in de kerk helemaal niet zo leuk. Ik heb het net al gezegd. Vergaderen, verplichte gezelligheid, dat soort dingen. Maar dat is het niet. Het is meer zoals het gaat tussen broers en zussen. Als je tenminste een goed gezinsleven hebt gehad vroeger. Als je nadenkt over vroeger. Over pa en ma. Opa en oma. Het is die enorme band die je hebt. Dat je weet dat je van dezelfde lap gescheurd bent, om het zo te zeggen. Dat je iets gemeenschappelijks hebt. Wat alle hobby's overstijgt. Twee mensen die ons lief hadden, die wij lief hebben. En dat je daarom ook aan elkaar gegeven bent. Elkaar lief hebt inderdaad, ja. En het is de band waar niemand aan mag komen. Want ik weet heus wel wat er bij ons thuis vroeger niet goed ging. En ik weet heus wel wat negatiefs over mijn vader te vertellen. En over mijn moeder te vertellen. En over mijn broer te vertellen. Maar dat hoeft een ander niet te doen, hè? Blijf er vanaf. Nou. vergelijk het daarmee. Dat is de kerk. We delen iets. We delen iets. En dat is dat kleine stukje brood. Dat kleine slokje wijn. Lichaam en bloed van onze gezegende heiland. Je deelt die liefde. Je geeft en deelt en zich blijft vermenigvuldigen. Dat is de kerk. En dat uitje? Dat uitje door gewoon maar met elkaar te leven. En soms moet je daarvoor iets organiseren. Dat doe je in de familie ook. Dan heb je een familiedag of een familieuitje. Maar ja, dat weet je. Daar komt die nooit, want die hebt daar een hekel aan. Zo gaat het ook in families. Dat vind je wel jammer, maar zo is dat soms. Maar Jantje komt dan niet op de familieuitje, maar je ziet hem wel ergens anders. Zo gaat het. En daarom hebben we het hier over. Hè? En daarom is het ook zo belangrijk. Want Jezus stierf voor zo'n kerk. Opdat zo'n kerk op hem zou lijken in deze wereld. Opdat er sowieso een kerk zou zijn. Daar stierf hij voor, een gemeente van de Heere Jezus. Dat je dat mag delen. Dat je dat krijgt, een stukje brood, een slokje wijn. Dat is iets wat hij gegeven heeft. En daarom, ouderen, de kerk is echt niet van u hoor. Als u dat denkt. En de kerk is er ook echt niet voor u. En jongeren, de kerk is er ook niet voor jullie. Ook, nou ja, dat denk je ook al toch al niet, denk ik. Maar hij is ook niet van de ouderen. De kerk is de kerk van Christus. Waar je iets krijgt. Een stukje brood. En een slokje wijn. En wat ons bindt, dat zijn niet de regels die we afspreken. Wat ons bindt, is niets anders dan dat we samen willen drinken uit diezelfde bron. Christus Jezus, die het Lam van God is, dat de zonde de wereld wegdraagt. De kerk is daar waar Jezus is. En waar Jezus is, wordt die plek de kerk een schuilplaats waar je mag komen. Geen kazerne van mensen die gedrild worden om dit te doen. Maar eerder, zou je zeggen, iemand zei eens, het is eerder een ziekenhuis, een hospitaal, een hospice. Voor mensen die gered moeten worden, die moeten drinken bij de bron omdat ze anders verloren gaan. En die dat met elkaar willen doen. En daarom is het een plek waar je thuis mag komen. In het huis van de Vader en in het huis van mijn vader Johannes 14 zijn vele woningen. Waar je thuis mag komen. Waar je wordt vergeven. Waar verzoening klinkt. Waar gezegd wordt dat je geliefd wordt, bent. Waar je mag komen. Als er dingen mis zijn. En waar je je verhaal kan vertellen. Waar je je zonde kan belijden. Waar je je schuld kan belijden. Waar je thuis kan komen. En als de Heiland ons daar nu met de neus op drukt. Zo vlak voor Pasen, vlak voor Goede Vrijdag, vlak voordat hij naar Gethsemane gaat, vlak voordat hij daar komt te hangen aan het kruis. Wat zouden we dan anders moeten doen dan knielen voor zijn kruis? En ja, knielen voor elkaar, dat hoort erbij. Die allemaal meenemen om te drinken uit die bron. Hoe zou ik, en het staat in zoveel liederen van Goede Vrijdag, hoe zou ik dan voor mijzelf nog leven? Ik moet voeten wassen, omdat mijn voeten gewassen zijn. Ik moet de minste willen zijn, omdat hij de minste werd. Ik moet mijn voeten laten wassen, inzien dat mijn voeten smerig zijn, toestaan dat iemand anders mij de voeten wast. Ik moet klein worden. Want zo is Jezus groot geworden. Aanvaard hem. Drink uit de enige bron. Christus. Amen. We zullen de Heere God danken en bidden. Ik wil ook bidden voor de familie van Nicky. Twee neven van hem zijn er. Zendelingen, missionarissen. Vanuit Amerika hebben ze gewerkt in, even kijken hoor, in Moldavië en die omstreken, zeg maar, Oost-Europa. En ze gaan weer terug. You're going back to the States. God bless you in your work. We zullen samen ook voor hen bidden. Heere God in de hemel, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is. Dat zoeken we. En we willen u danken dat dat mogelijk is in deze wereld. Dat dat mogelijk is in deze wereld waar dat inderdaad een wildernis is. We zien het. We hoeven de tv maar aan te zetten, het journaal maar te zien. En we kijken naar Syrië, we kijken hiernaar, we kijken daarnaar. We kijken om ons heen. Hoeveel pijn en ellende er ook bij mensen hier in Nederland is. Maar dat de kerk van Christus Jezus een plek is waar we thuis mogen komen in het huis van zijn vader. Een schuilplaats in de wildernis. Heer, wat hebben we dat nodig? We hebben het nodig dat u zelf naar ons toekomt. Dat u ons zelf opzoekt, heel persoonlijk ook. Ook nodig. Maar we hebben ook elkaar nodig en een plek nodig. Waar we het horen en waar we drinken. Diezelfde bron. Heere, geef dat we zo uw gemeente mogen leren zijn. Heere, leer ons dingen af en leer ons dingen aan. En leer ons vooral die dingen af waarmee we ons koninkrijk bouwen. En leer ons vooral die dingen aan waarmee we met elkaar en met anderen zullen drinken uit de bron. Heere, want buiten dat water des levens dat Christus is, is er geen leven. Is er totaal geen leven? Is er de dood? Is er de duisternis? Is er de angst? Is er de pijn? Is er de eeuwige ondergang? Maar bij u is de bron van het leven. Heere, geef dat we dat mogen zoeken voor onszelf en voor elkaar. En dat we zo ook zoeken naar hoe we gemeente kunnen zijn. Hoe we dat nou moeten vormgeven. Ook in deze tijd. Geef dat we ons niet verliezen in wat het allemaal zou moeten opleveren. Maar dat we ons elkaar weer vinden. Gewoon drinkend uit de bron. Voeten laten wassen en voeten wassen. Leven uit Christus. Het zijn volbrachte werk. Heere, breng ons bij hem. Elke keer weer. En geef dat we in hem onze vreugde, onze liefde, ons hart mogen vinden. En dat we zo ook uw gemeente mogen zijn. Dat is het enige verlangen. Heere, denkt u zo aan ons allen. Zegent u ons. Heere, denkt u zo ook aan hen die we genoemd hebben op het mededelingenblad. We bidden voor onze zuster van de meiden. Geef dat ze de vreugde van u mag ervaren. En dat ze dat ook mag zien in de bloemen als een teken van u, van de gemeente van Christus. Heere, zegent u haar. Denkt u aan onze zuster Den Dekker. In de sterrenlanden, zegent u haar en geeft u haar rust van binnen. Geeft haar overgave, geeft haar rust in haar hoofd en in haar hart. We weten niet wat uw weg is. Gaat u met haar verder. We willen ook bidden voor de vrienden en de familie van Nicky, die hier in deze dienst aanwezig zijn. Zegent u hen ook in hun bediening, in hun ambt waar ze voor werken, voor ze voor strijden, voor het koninkrijk van de Heere Jezus. En geef dat ze daarin ook bemoedigd worden en gesterkt worden. Zegent u ook de verkiezing van straks als we nieuwe ambtsdragers mogen verkiezen. We vragen van u, geeft dat dat goed mag zijn en goed mag gaan. En dat we zo ook weer verder kunnen als kerkenraad. U heeft ook gezegd dat u uw gemeente wilt bouwen door ambtsdragers. Heere, bouwt u ook onze gemeente. Geeft u allen die gekozen zullen worden de wijsheid om een goede beslissing te nemen als de benoeming op hen afkomt. Denkt u ook aan hen die niet gekozen zullen worden. Maar bouwt u uw gemeente, ook onze gemeente hier in deze plek. We hebben dinsdag gesprek met de beleidingskandidaten als kerkenraad. En we vragen ook uw zegen daarover.
Geef dat het een goed gesprek mag zijn, van hart tot hart. Dat we elkaar mogen herkennen en erkennen als mensen die bij Jezus zijn. Heren, geef dan dat we zo uw gemeente mogen zijn. Wees u ook deze zondag verder met ons. Brengt u ons ook vanmiddag weer samen. En hoort u ons. Om Christus wil alleen, uw lieve Zoon, onze Heren. Amen. We zingen onszelf en elkaar de zegen van God toe met Psalm 134. Loof, loof nu aller heren, Heer, gij zijn de knechten. Zij zijn dienst wil staan, drinken uit diezelfde bron, leven voor diezelfde Heer, dat zeer een zegen op u daalt.
Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.